tekstwoord voor hedenavond is het 11e vers van Daniel 6. Daniel 6, het 11e vers. We lezen het woord God nu al dus. Toen nu Daniel verstond dat dit schrift getekend was, ging hij in zijn huis. Hij nu had in zijn opperzaal open vensters tegen Jeruzalem aan. En hij knielde 3 tijdens daags op zijn knieën. En hij bad en deed belijdenis voor zijn God, ganselijk, gelijk hij voor deze gedaan had. Tot zover. Gemeente, dames en heren, voor ons ligt ter behandeling een verhaal dat speelt in de ballingschap van het volk van Israël. Ik meen dat dit voor de situatie waarin wij ons bevinden van buitengewoon groot belang is, omdat ons daarin van Gods wegen een belangrijke aanwijzing wordt gegeven hoe wij in de huidige situatie te leven hebben. Het woord ballingschap is daar gevallen. Weet dat ook in de reformatorische belijdenisgeschriften van onze kerk sprake is van het begrip ballingschap. Of het etymologisch helemaal juist is, zal ik hier niet betogen. Maar het woord ellende, waar de catechismus van spreekt, wordt ook wel eens verklaard als uitlandigheid, als ballingschap. En dan wordt er in het algemeen, zou ik haast zeggen, van gesproken dat die mens een balling is die niet meer leeft in het paradijs en nog niet aangekomen is in het koninkrijk Gods. Dat wordt daar duidelijk gezegd en het is inderdaad een centraal Bijbels begrip dat hier wordt aangeraakt. Maar als wij van de ballingschap spreken, verstaan wat de ballingschap van Israël is geweest, dan is het toch nog weer iets anders. Het heeft er onmiddellijk mee te maken, het houdt er verband mee, maar we kunnen ook zeggen dat in tijden na wat we dogmatisch uitdrukken met het woord zondeval, dat na de zondeval er toch tijden zijn geweest waarin de mens inderdaad buiten het paradijs was en nog niet in het koninkrijk was aangekomen, waarin toch een goddelijke genade en begenadiging is geweest die zo groot is, zo ontzaglijk, dat wij moeite hebben om ons daar maar enige voorstelling van te maken. Dat is in eerste plaats zo geweest in Israël. Het volk der Joden weet dat nog altijd. Het volk der Joden dat het beloofde land is binnengevoerd en dat daar zoveel malen weer is uitgebracht, weet het, is daarop gericht. Weet dat er tijden in de geschiedenis zijn geweest waarin God zelf, de levende God, de schepper van hemel en aarde, heeft willen wonen onder mensen, heel dichtbij, bereikbaar, zij het in alle godvrees, met offers en eerdiensten en alle waarachtige huiver voor het grootste dat tegelijk het fascinerende is. Maar God, de God van Israël, heeft tussen de cherubim in Jeruzalem gewoond. Er zijn van die tijden waarin de genade komt. In iedere cultuur zijn er zulke tijden geweest. Zelfs kennen wij het in onze eigen geschiedenis wel op een heel bijzondere wijze, ook in onze vaderlandse geschiedenis, dat er tijden zijn geweest waarin de genade Gods, zelfs de genade van de levende God van Israël, zo heeft gestraald, en nog eens gezegd, Het was na de zondeval zo heeft gestraald dat er grootse dingen zijn gedaan en verricht. Het lied dat we zo even met elkaar hebben gezongen getuigt daar nog van. En ik weet dat het buiten de mode is dat het geschiedenisonderwijs op de meest schandelijke wijze verwaarloosd wordt. Niet alleen maar vervalst wordt, zodat de gemiddelde Nederlander geen enkel idee meer heeft van de ontzaglijke dingen die in de vaderlandse geschiedenis hebben plaatsgevonden. Maar enige notie hebben sommigen daar nog van. We weten dat er zijn ogenblikken waarin in Israël, maar ook onder de volkeren en ook onder de christelijke volkeren en het bijzonder in de reformatie van Nederland iets naar voren is gekomen wat onuitsprekelijk is, waarin de genade Gods dichtbij was. Maar er is in Israël een ballingschap gekomen. Het was schuld, zonde, oordeel, maar ballingschap. En het wonder is dat God de Heere zijn volk in die ballingschap niet heeft losgelaten. Nu, van die situatie spreekt nu het verhaal dat hier voor ons ligt. Wordt ons verteld van een van de Joodse prinsen die terecht is gekomen in de ballingschap. Eerst in Babel, later in het Perzisch Rijk. En dan zien we dat deze vorstenzoon toch opvalt. Hij is op een bijzondere wijze begenadigd. Merkwaardig is dat Israël die ervaring heeft. Ver weg van het land. Ver weg van de tempel. Waarin de Heere, de God van Israël, woonde. Is er toch een blijvende band voor Gods volk. Ook als het in de ballingschap geleid is. En dat boeit ons juist. Want dat is het grote probleem van ons eigen leven. Moeders en zusters, men hoeft helemaal geen pessimist te zijn en niet eens verschrikkelijk diepzinnig. En niet eens een ontzaglijk doordrongen zijn in de geschiedenis. Om te zien dat, we gaan het langzamerhand allemaal zien, dat wij leven in een tijd waarin het volk Gods in ballingschap is gekomen. Ook dat deel van het volk Gods, dat behoort tot de gemeente van ons Heer Jezus in de christelijke zin. Ballingschap is er. Waarom? Omdat de goddelijke genade niet alleen van de mensen wegtrekt, al eeuwenlang, maar ook de dingen gaat verlaten. Hoeft er niet eens zo diepzinnig en zo fijngevoelig voor te zijn om dat te gaan herkennen. We leven in een tijd waarin de genade zich terugtrekt, zodat vele mensen menen te leven heel buiten de genade om. En er is iets nieuws voor gekomen, een nieuw rijk met nieuwe wetten en met nieuw heil. We hebben onze techniek, we hebben de wetenschap, zijn er maar uitingen van. En het is toch een ernstige vraag die we kunnen stellen. Of het heil dat wij zonder Gods genade ontvangen eigenlijk niet groter is. En velen menen dat het zo is. Dan wat eens in tijden van grote begenadiging is geweest. Wat prijst men er voor uitgang? Wat heeft de mensheid niet bereikt? Wat is de menselijkheid toegenomen, zegt men? Sociale verbeteringen, verbeteringen op medisch gebied, gaat u maar door, somt u het maar op. Ja, het is indrukwekkend. Het is groot en het is imponerend. Maar toch, wie iets verstaat van wat het Koninkrijk Gods is, wie iets weet van goddelijke glans, wie iets weet van de straling van de eer Gods, die kan er niet mee tevreden zijn. En die ziet het aan voor surrogaat kwaad en gruwelijk surrogaat van het echte. Maar we leven erin. Dreigt het gevaar dat mensen zich eraan willen onttrekken. En zeggen, we moeten terug naar het oude. Je hebt mensen die proberen die tijden van voor die ontzaglijke ballingschap terug te halen. En het is boeiend en het is ook weer imponerend om het te zien hoe men dat doet. Maar het vreselijke is, en we kunnen het tot elkander zeggen, dat ook diegenen die terug willen gaan naar de bloeitijd van het christendom en de bloeitijd van de reformatie, het met overgave doen, maar dikwijls niet veel verder komen dan dat het is een toneelspel. Een ernstig toneelspel, heel ernstig bedoeld, maar het gaat een deel van het leven innemen. En voor grote delen leeft een mens toch in die ballingschap. Wat is het principe van die ballingschap waarin wij zijn? Het principe is dit, dat het heil niet meer een gave Gods is. Nee, ik ga verder. De voorwaarde tot het heil in de ballingschap van de moderne wereld is dat die wereld afgesloten is naar God. Dat die wereld in methode en in principe godloos is. En wat een geweldige dingen komen daaruit voort. Wat heeft de mens juist vanuit een godloosheid kunnen bereiken? Het is ontzaglijk, maar dat is het nu juist. Maar het kind Gods nooit aan gewend, die ballingschap, die zoveel heil schijnt te bergen, maar die toch godloos is. Het is een gesloten systeem, het schijnt alles te omvatten, zoals waar Daniel zich bevond, wetten waren van Mede en Persen, imponerende wetten, grote wetten. En nu is de vraag, wat moeten we doen? Wat geeft de Heilige Schrift hier aan? Er zijn mensen, zo zei ik al, die terug willen naar het verleden. Dat zou te vergelijken zijn met dat Daniel terug was gegaan naar Jeruzalem, met de puinhopen liggen van de tempel. Of wat nog erger zou zijn, dat hij in zijn verbeelding ertoe terugkeert en net doet alsof er niets veranderd is. Daarmee gaat hij ook voorbij aan het vreselijk oordeel. Dat heeft hij niet gedaan. Er zijn mensen die terug willen naar de 17e eeuw en net doen alsof het nog kan. En dan zien ze niet in dat het oordeel Gods gekomen is, wat tussen ons en die bloeitijd in is gaan staan. En daarom, als wij op geestelijk gebied, ik druk het een beetje ongelukkig uit, realisten willen zijn, dan moeten wij daar voor die afstand een open oog hebben. Dat heeft Daniel gehad. Hoe heeft Daniel zich gedragen? Daniel heeft zich niet onttrokken aan de wereld van de ballingschap. We zien dat Daniel zelfs opvalt. Het is zelfs zo dat de koning hem stelt boven de stadhouders. Waarom? Er is een reden voor. Ook in die ballingschap. Ook als hij leeft in de slavernij van het Persische Rijk, dan nog blijkt dat in Daniel is een voortreffelijke geest. En die voortreffelijke geest, die valt zo op dat de taak die hem opgedragen is in die wereld van de ballingschap, dat hij die op een dergelijke wijze volbrengt, dat ieder daarvan onder de indruk is. In de eerste plaats de koning zelf. Maar dan komt het. Er is eerst bewondering. Er is blijdschap. Men heeft Daniel ervaren als een troost, als een sterkte, als een steun. Maar waarom slaat het dan om? Bij de koning nog niet, maar bij diegenen die om hem heen zijn. Jaloezie. Menselijke jaloezie. Inderdaad, dat is een kleingeestige trek van de mens. Dat men zich niet verheugt in het grote en heerlijke dat van God afstraalt, omdat men zichzelf daar klein gemaakt door ziet. Het is iets verschrikkelijks, een trek van het gelijk willen zijn. wat zo oud is als de wereld, maar wat in onze dagen zo sterk naar voren komt. Die behoefte dat alles gelijk moet zijn. Weet u waarom? Omdat men God niet meer zoekt. Waarom kon men zich vroeger verheugen in datgene dat groter was, belangrijker dan wat men zelf was? Omdat men datgene en diegene die groter was en sterker en hoger en stralender niet zelf vereerde, maar diegene zag als de vertegenwoordiger, als de openbaring van de heerlijkheid Gods. En waar men God vergeet en God weglaat, daar kan men niet meer verdragen dat er iets zou zijn wat diepzinniger en hoger en stralender was dan men zelf. Men voelt zich er direct door gefrustreerd. Men wordt geleid tot een vruchteloos leven. Waarom? Omdat men zich niet meer verheugt in wat groot en heerlijk is als Gods gave. En dat komt altijd voor deze mensen ook. Ze voelen zich door die Daniël zo verschrikkelijk in een hoek gedrukt. Terwijl Daniël niets anders wil dan ze verheffen, dan ze hoger stellen dan ze zijn. Door de uiterste goddelijke mogelijkheden uit ze te halen. Maar toch is er die haat. En dat is het eigenlijk niet alleen. Ik heb het nog maar voor een deel doorlicht. Er is veel meer. Weet u wat het is? Ze hebben gedacht. En daar vinden ze hun vrede, dat het systeem, het gesloten systeem van de wetten van Mede en Persen, alle heil is. Daar hebben ze hun rust in gevonden. Ach, dat ziet u toch in de meeste mensenlevens. Mensen zoeken toch, met een illusie vaak, maar goed, met een illusie zoeken ze een zeker evenwicht. Dat zien we ook in deze tijd. U moet eens trachten om te wrikken aan die vaste dogmata van de moderne mens. Zo'n paar: vooruitgang, evolutie, emancipatie, mondigheid, autonomie, ik noem maar een paar van die kreten, achter elkaar. Probeer eens kritisch te benaderen. Probeer alleen maar eens een vraag te stellen in breekt eigenlijk de paniek uit. Het uitzicht in een fanatisme. Zogenaamd is men tolerant. Men is allertolerant totdat het systeem aan bod komt. Totdat het systeem aangetast wordt. Dan gaat men zien dat eigenlijk alles een illusie is en een wanhopige bedekking van de doodsangst. En dat mag niet Daniël, doordat hij er is. Doordat hij vanuit een heel andere wereld leeft. En doordat er toch geen aanmerking op hem gemaakt kan worden, verwekt een haat zo verschrikkelijk. Ze kunnen het eenvoudig niet uithouden. Want de wetten van Mede en Persen, die worden door Daniël wel erkend. Maar in hun relativiteit. Ze zijn nooit absoluut. Ze sluiten nooit zijn leven af. Er is altijd veel meer. Daniël heeft zich eraan gehouden. En Daniël kan op een wondere, hoge, virtuoze wijze met die wetten omgaan. En kan in die wereld van die ballingschap er iets geweldigs van maken. Niet dat hij de ballingschap opheft. Oh, in geen geval. Dit sluit onmiddellijk aan bij wat de Heer Jezus zegt over het gebruik van de mammon der ongerechtigheid. In die gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester. Dat is eigenlijk de econoom, staat er, van de ongerechtigheid. Broeders en zusters, wat zijn wij anders in deze ballingschap, waarin wij verkeren van de godloosheid van onze geschiedenis. Anders dan economen door God aangesteld van de ongerechtigheid. Een godloze wereld. En toch vraagt God van ons, vroeg zoals hij van Daniël gevraagd heeft, een antwoord ook in deze situatie. En dan zegt Jezus: maakt uw vrienden door middel van die mammon van de ongerechtigheid. Wat is de mammon? De mammon, dat is de materie, het leven losgemaakt van God. Zo is het helaas geworden. En het duidt ook op een bepaalde wijze van het geld. Het geld kan ook een demonie worden. Je kunt direct herkennen of iemand een slaaf van het geld geworden is of niet. Als iemand het geld nog kan gebruiken voor iets, desnoods voor zijn eigen plezier, dan is die nog niet helemaal een slaaf ervan. Maar je hebt ook van die mensen die ervan bezeten zijn en maar willen vermeerderen en zichzelf er zelfs in de kort doen. Dus nog meer. En soms dan zijn ze nog wel een beetje filantropisch om een beetje zielerust te hebben. Maar in diepste wezen vereren ze het geld zelf. En zo kan de wereld op zichzelf zo vereerd worden. Daniel heeft zich niet onttrokken aan deze wereld. Daniel onttrekt zich niet aan het rijk van de Mede en Perzen. Hij erkent zelfs de wetten in hun relativiteit. En nu komt eigenlijk de grote vraag naar voren. Gemeente, hoe hebben wij te handelen als gemeente van onze Heer Jezus in deze situatie? Ik heb u gezegd, terug, zonder meer terug naar de oude toestand kan niet. Dat zou het oordeel voorbijgaan zijn. Onttrekken dan, je terugtrekken in een wereld die, waarin het moderne leven niet doordringt. Het is illusie. Als we zo'n gebied zouden scheppen, dan zou het alleen zelfbedrog zijn. Want dan worden we toch door allerlei andere krachten in stand gehouden. Dat kan ook niet meer. Blijkbaar is het gebod Gods, als wij de grote profeet Daniel volgen, om ons niet te onttrekken aan de situatie van de mammon der ongerechtigheid, van het Perzische Rijk. De wetten van Mede en Perzen. We hebben ook die wetten van Mede en Perzen. Ons voedsel. Onze gezondheid. Alles hangt er langzamerhand van af. En het is een dwaas romantiseren om je eraan te onttrekken. We staan er middenin. Maar er is blijkbaar een voorwaarde. In de eerste plaats deze voorwaarde. Dat je het blijft zien. Waaruit kunnen we afleiden dat Daniel het is blijven zien? Heeft open vensters in zijn huis. Dat is het geheim van zijn leven. Hij heeft een bidvertrek dat open vensters heeft naar Jeruzalem. Hij heeft Jeruzalem niet vervangen door het land van de ballingschap. Hij vergeet Jeruzalem niet. En omdat hij steeds gericht is op Jeruzalem, blijft hij kritisch. Onherroepelijk kritisch staan tegenover de toestand van de ballingschap in Perzië, tegen de wetten van Media en Perzië. Hoewel hij zich er niet aan kan onttrekken, vindt hij het nooit gewoon, erkent hij het surrogaat nooit voor het ware en voor het oorspronkelijke. Dat is in de eerste plaats een van de belangrijkste houdingen van een zoon of dochter van God in deze wereld. En zo mag iemand die gered is door het bloed van Jezus Christus zich noemen een wonderlijk soort mensen. Om die mensen die mogen weten dat ze die smaak voor het oorspronkelijke nooit mogen kwijtraken. Dat is waken in deze tijd. Ook kansloos protesteren tegen datgene wat voor jezelf onvermijdelijk is. Dat is geen huichelachtigheid. Dat is altijd die platvloersheid van mensen die zeggen als je tegen iets waarschuwt, maar je doet het toch zelf ook. Dan zou je niet eens meer tegen de zonde mogen waarschuwen, omdat je zelf ook zondigt. Zo is met al die dingen. Blijkt het gevaarlijk is dat men het datgene wat tot de ballingschap behoort, tot het rijk van de godloosheid, verklaart te staan in de dienst van God. Nee, we moeten er open ogen voor hebben. We moeten blijven zien dat het mammon is en nooit iets anders wordt. En dat wij iets mee kunnen doen, dat we het beste van mogen maken. Kijk, dat heeft Daniël getoond en hij heeft het op een wijze gedaan, zo groot dat ieder daarvan onder de indruk was, zo dat die mensen die zeker geloofden in de wetten van Medië en Perzië, dat die moesten erkennen dat hij, die er niet aan gebonden was, die wetten beter beheerde dan een ander. En toen zijn ze tegen hem opgekomen en ze hebben de koning in zijn zwak getast. Dwaas heeft die koning daarop antwoord gegeven. Die koning heeft dat ook onderschreven, die wetten van Medië en Perzië. Daar werd hij ook zelf groter en belangrijker van. Hij wilde het ook wel dienen en hij heeft zomaar voorbarig zijn handtekening gezet. En toen wisten ze het. Waar moesten ze Daniël grijpen? Ze kenden toch wel zijn geheim. Het geheim was de verbinding door alles heen met de levende God. Het was getekend, het bevelschrift. En wat gaat Daniël nu doen? Nu zijn we gekomen, gemeente, op het moeilijke punt. Het punt waar wij alle voor staan. Als wij in het geloof staan in deze situatie. Er is blijkbaar een onvermijdelijke aanpassing nodig. Wij kunnen ons niet onttrekken aan bepaalde situaties. Hoe verschrikkelijk ook. Hoe duister. Hoe godloos. Dan komt de vraag naar voren. Moet een zoon of dochter van God, een kind Gods, moet zo iemand zich zonder meer aan de moderne situatie zonder grenzen aanpassen? Is er een grens? En waar ligt nu die grens? We kunnen dus zeggen, er zijn dingen onvermijdelijk. Dat wil niet zeggen dat we daarin zondeloos blijven. Het zal alleen zo zijn dat God die zonde vergeeft. Het is niet goed, maar het is onvermijdelijk. Dat hangt samen met het ondoorgrondelijke dat we in een situatie geboren zijn. En dat we toch mede verantwoordelijk zijn. Raadselachtige dingen. Maar het is onvermijdelijk. En we moeten, nog eens gezegd, daar als Daniël het beste mee doen. Maar dan is er een grens van aanpassing. Is er een grens? Is er een ogenblik waarop wij onherroepelijk nee zullen moeten zeggen? Dat volgt ook duidelijk uit het verhaal. Waar zegt Daniël nee? We zien dat als het schrift getekend is, het staat er met nadruk, als het schrift getekend is, dan gaat Daniël naar zijn huis als gisteren en eergisteren. Hij gaat naar zijn kamer. Die kamer waarin hij gewoon is te bidden, die open vensters heeft in de richting van Jeruzalem. Hier over reed Daniël de wetten van Medië en Perzië, de wetten van die gesloten wereld. Hij heeft ze alleen kunnen gehoorzamen op één voorwaarde, dat er een verbinding bleef met zijn God. En daar heeft u gelijk het antwoord. Het kan voor verschillende mensen anders liggen. We zijn niet al in dezelfde situatie. We mogen ook hier niet iedereen over één kam scheren. Maar dit is de onherroepelijke voorwaarde. Als u de vraag stelt bij uzelf, hoe ver mag ik mij aanpassen aan de moderne situatie van de ballingschap, dan is het antwoord, zolang als er niets inschuift tussen u en God, of laat ik het voorzichtiger zeggen, zolang de verbinding tussen God en u niet afgesneden wordt. Dat is het criterium. Daar gaat het om. En dat kan ieder, niet zomaar met een inval, maar met inspanning en worsteling voor Gods aangezicht, zelf weten. Wat snijdt u nu af van de levenswortel van God zelf? Als dat in uw leven komt, dan moet u met Daniël alles riskeren. Alles. Niet om een hero te zijn. Niet om een geweldige indruk te maken. Niet om een martelaar te zijn. Niet alleen om uw eigen belang. Maar te willen van de wereld. Want broeders en zusters. Het getal der mensen. Ik kan het niet zien. Ik ben niet helderzien. Ik ben maar. Het getal der mensen dat verbonden is. Schijnt wel steeds kleiner te worden. En het gaat niet alleen om die mensen zelf. Die verbindingen met God. Daar moeten vele anderen van leven. Die zelf niet meer verbonden zijn. Het is een uiterst verantwoordelijke zaak waarvoor wij gebracht worden. Daniël heeft hier nee gezegd. De verbinding met zijn God heeft hij gehandhaafd. Een enkel woord over die verbinding met God. Er zijn mensen die daar zo gemakkelijk over spreken. Zeggen, God is overal en die kun je overal bereiken. Ja, in zekere zin is dat waar, maar het is God is niet zo algemeen. Weet u dat de God van Israël, de Vader van onze Heer Jezus, wel weinig algemeen is, maar zeer bijzonder. Zeer bijzonder. En daarom hij is maar niet zo overal te vinden. Hij is in de hemelen. Hoog, ontzaglijk, oneindig. Maar hij is bereikbaar voor mensen in een menselijke situatie. Dat is ook zijn naam. Zijn naam betekent niet ik ben die ik ben. Maar ik ben er zoals ik er zal zijn. En dat er is het geheim. Dat is de menselijke situatie waarin God bereikbaar is. Daar is in ons leven een situatie waar we God kunnen bereiken. Dat heeft Daniël geweten. Jeruzalem is het geweest. In Jeruzalem, daar heeft God gewoond. En een mens moet daar iedere keer naar terugkeren naar dat verleden waar God werkelijk in gewoond heeft. Israël gaat naar de tempelmuur, de klaagmuur. En het is hetzelfde teken, het is dezelfde ervaring als wij steeds teruggaan in het heilige avondmaal naar de Heer Jezus die de tempel is. Niet in het algemene. Maar in het bijzondere, het gaat om het gelijktijdig worden met de inwoning Gods in de wereld. Daniël heeft maar niet zo gebeden. Hij heeft gemeenschap, waarachtige, innige gemeenschap met God gehad in het Perzische land, maar niet in het algemene. Gericht op Jeruzalem, dat daar in puinhopen lag, maar dat is geweest. En dat herbouwd zal worden naar de vaste profetie. En dat Jeruzalem waarin die tempel die de Heer Jezus is, is afgebroken en is opgebouwd. Het is alles één, het is geen verschil. Het zitten aan de klaagmuur en het vieren van het avondmaal, ze liggen zo dicht bij elkaar. Wanneer wij de wereld van de geloofsmysterie binnentreden en de schilden van onze voorstellingen laten vallen, niet dat ze onbelangrijk zijn, maar wie daarin doordringt, die gaat dingen vermoeden en zien die het verstand en het gevoel niet kunnen bevatten. Daniël heeft het geheim gekend. En dat is ook het geheim, gemeente, om terug te keren. Niet vooruit, maar terug naar de volheid des tijds, waar God te midden van zijn volk, te midden van ons heeft geleefd. Hij heeft zijn tent onder ons opgeslagen en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des eengevonden Vader, vol van genade en waarheid. Broeders en zusters, dat is het wat Daniël gezien heeft. Daar ligt het geheim. En dat is zijn kracht geweest. En hij heeft geweigerd om dat los te laten. En toen stortten die mannen zich op hem. En ze hebben hem aangeklaagd bij de koning. En toen het wanhopige. Die koning die wel een sympathie had, die wel iets gevoeld heeft, maar uiteindelijk vastzit aan de wetten van Mede en Perzië. Dat kennen wij toch ook? Mensen die goedwillend zijn. Mensen die zeggen, ach, er zit wel wat in dat geloof, maar de wetten van Mede en Perzië, van de wetenschap en van de hele godloze cultuur waarin wij ons bevinden. En het is nog een paradox ook, want hoe kan cultuur nog godloos zijn? Cultuur is in wezen altijd cultus, dus altijd eredienst. Maar een cultuur kan zo verbasterd zijn tot civilisatie dat er niets anders meer overblijft. Er zijn mensen die zeggen, maar die wetten van Mede en Perzië zijn toch sterker dan alles? En dan krijg je die overbijgelovige verering van de wetten van de natuur, die niets anders zijn dan menselijke projecties, van macht om de dingen in de greep te krijgen, over dat niet uit te werken. Maar wie daar buiten treedt, men durft het niet. Men is bang voor wat de Bijbel zegt, omdat het mocht dus niet overeenstemmen met de wetten van Mede en Perzië, van de wetten die algemeen door de moderne mens aanvaard worden. En wie enig inzicht ervan heeft, dat is het voordeel van het intellect, wie werkelijk wat van die wetten weet, die weet ook hoe ze werkelijk zijn en hoe ze projecties zijn van het menselijk denken en alleen maar handgrepen om wat in de hand te krijgen en verder niet. Maar die zielige leken die ertussen staan en die bijgelovigen, die scharen, die zielige scharen die geen herder heeft. En niet dat ik erop neerzie, maar die vreselijke gevangenis waar men ons steeds weer wil insluiten in die vaste wetten. Wie durft het te doorbreken? Want men denkt dat er niets overblijft. Dat is ook het grote misverstand. Als de wetten verbroken worden, dan denkt men dat men zal staren in het absurdum. En dat is het grote, de grote verleiding dat men het voorzet. Maar men staart dan niet in het absurdum, maar in het mysterie. En dat heeft Daniël gekend. De moderne mens is bang voor het grenzen van het absurdum. Maar als de wetten van Mede en Perzië, als die plotseling in hun relativiteit worden gezien en van hun absolute karakter ontdaan, dan gaan de grote dingen gebeuren. Daniël wordt in de leeuwenkuil geworpen. En God laat er iets zien dat de wetten van Mede en Perzië, die zogenaamde vaste natuurwetten, helemaal zo vast niet zijn. De leeuwen verslinden Daniël niet. En nu moet ik toegeven als modern mens dat het nog niet zo overtuigend is. Want ach, leeuwen zijn nog niet de grootste monsters. Orpheus, die kon ze nog temmen met de muziek. En een man God zal die de leeuwen niet tegemoet kunnen gaan. Leeuwen zijn veel beter dan we dikwijls denken. Dat kan wel zo zijn, maar ze zijn hier toch een symboliek van andere demonische krachten. Even licht het op. En nu moet ik u zeggen waar ik persoonlijk als beperkte individualiteit dit verhaal de grootste moeite mee heb. Dat doet helemaal niet ter zake, maar ik vermoed dat er meer zulke beperkte individualiteiten in de kerk hier zitten, zoals ik ben. Dan komt er een vraag in je op en dan zeg je ja, en nu is het zo gegaan, en nu is Daniël in die kuil geworpen, en de leeuwen hebben hem niet geschaad. Is dat nu een teken van zijn geloof? Ja, inderdaad, het hangt er allemaal mee samen. Maar kun je nou die regels stellen? Had het ook niet anders kunnen gaan? Was het ook niet mogelijk geweest dat hij vernietigd was? Dat is een vraag die zo bij je blijft hangen. Het doet anders zo denken dat het allemaal goed afloopt. Maar we moeten het toch kritisch zien. Nu, broeders en zusters, het boek Daniël, ditzelfde boek, geeft een antwoord op die beperkt individualistische vraag van mij. Want er staat ergens in een soort gelijkverhaal, u kent het wel, van die drie jongelingen die in de vurige oven geworpen worden, omdat zij de God van Israël trouw blijven. Dan staat er, als ze daar, voor ze erin geworpen worden, dat de God des hemels hen zal beschermen. Maar dan voegen ze er iets aan toe, dan zeggen ze, en zo niet. als hij ons niet beschermt, dan nochtans zullen wij die God trouw blijven en het beeld niet aanbidden. Omdat nochtans gaat het. God is zo groot. In dit teken heeft hij laten zien dat de natuurwetten en die zogenaamde wetten van Media en Perzië, dat die niet absoluut zijn. Dat is het wonder. God is zo groot dat hij ook in deze gesloten wereld het wonder wil stellen. Maar we hebben er geen recht op. Die drie jongelingen in de vuurgolf hebben gezegd, en zo niet, dat zo niet. Dat heeft Daniël ook geweten. Daniël heeft zich toevertrouwd. En er zijn vele verkwikkingen in ons leven. Ook in deze donkere wereld van ballingschap zijn er wondertekenen. En daar hoef je echt geen vulgaire dichter voor te zijn. En je hoeft er ook niet eens een groot dichter voor te zijn om de wonderen in het leven te zien. Het is alleen een kwestie van smaak, van onderscheidingsvermogen. Hoe grover een geest, hoe minder die onderscheidt. En de Heilige Geest kan iedere geest fijnzinnig maken. En dan moet je ook op de kleinste dingen letten, terwijl je dan de grote niet uit het oog mag verliezen. Het is er, het ligt erin. Ook die wonderen komen in onze tijd voor. En dan het laatste, wat ook zo verschrikkelijk aandoet. Het ook gelezen, nog zo'n individualistische vraag. En dan die mannen die Daniël hadden aangeklaagd, worden in die kuil geworpen met hun kindertjes, met hun vrouwen. Allemaal, ze bereiken niet eens de bodem van de kuil. Ze worden verslonden, zelfs hun beenderen worden gebroken. Gemeente der Heren, wat is dat? Moet je dat weglaten, moet je zeggen, dat is nou chauvinisme of iets. Oh, pas toch op voor dingen te beperken. Wees toch niet te voorzichtig en te fatsoenlijk met het lezen van de Heilige Schrift, want het komt meestal neer op een verdraaiing van de dingen. Is niet de vaste wet. Een wet die de volkeren in de geschiedenis nog steeds niet hebben geleerd. Wie zich tegen Israël keert, wie Israël onrecht aandoet, laat ik het dat zeggen, wie Israël onrecht aandoet, het is vreselijk. Het is ontzettend. Je ziet het altijd weer. Groten der aarde die zich tegengekeerd hebben. Volkeren. Het is verschrikkelijk, ik kan het niet verklaren. Vrouwen, kinderen, alles, ik kan het niet verklaren. Maar het is een vreselijke waarschuwing. En soms denk ik nog wel, dat beetje heil dat we nog hebben in ons vaderland, het is er een naschijnsel van, dat onze Calvinistische voorvaderen dat Jodendom op een zeer bijzondere wijze hebben herkend en geëerbiedigd. Niet om daar zelf beter van te worden. Gemeente, het is een wet en er zijn raadslachtige dingen. En rondom de troon zijn wolken en donkerheid. En in God is niet alleen het licht en de persoonlijke. God is licht en in hem is gans geen duisternis. Maar voor ons die het grote licht niet kunnen verdragen, schijnt er duisternis in God te zijn. Onbegrijpelijkheid. Maar het is er. De oordelen Gods kunnen niet weggenomen worden. Wie zich aan Gods oogappel vergrijpt, heeft de Heer zelf gezegd, brengt zichzelf en zijn nageslacht in de grootste verschrikking. Ik weet niet wat God er in de toekomst, in de eeuwigheid mee doet. God is altijd beter dan we denken. Denk maar aan die dagen van Noach, waar Petrus van spreekt, dat God daar nog uiteindelijk Jezus zendt in de diepste onderwereld om die zielen die bij de zondvloed verdronken zijn te redden. Het zijn niet dingen die wij kunnen begrijpen, waar we geen leer op kunnen bouwen, maar wat het toch is. Ik zeg het u alleen maar om het wonder toch te laten zien. Maar we hebben deze dingen zo met elkaar over zien. Ik maak het veel te laat vanavond, ik moet ophouden ermee. Maar een enkel woord nog. Zusters, paar punten in herinnering. Voor velen is dat misschien niet nodig. Ballingschap. Ballingschap mag je nooit aan gewennen. Jezus zegt, waakt en bid opdat je niet in verzoeking komt. Herken het. Onvermijdelijke aanpassing. Zonder in slaap te vallen. Daar gaat het om. En het is een vreselijk moeilijk leven. Een leven dat nooit rust geeft. En dan komt de vijandschap. Want die lieden die nou eenmaal een nieuwe God hebben gevonden in de moderne vooruitgang enzovoort, die worden natuurlijk boos, dat begrijp ik ook wel. Ik neem het bijna haast niet eens kwalijk. Die worden boos van zo'n Daniel-houding. En die zeggen, we moeten dat vernietigen, we moeten dat, want die wetten van Mede en Persie, zijn die nou nog niet mooi genoeg? We kunnen toch alles? We hebben een zuigelingensterfte en we overwonnen en daarom hebben de abortus provocatus nodig. En we hebben de oude van dagen hebben we nou en die zetten we in bejaardentehuizen, maar we denken ernstig over euthanasie. Het een lost het ander toch wel op, al die dingen meer.